Okay. We zijn in 2 Korinthe 6, hè? Dus daar gaan we weer mee verder. En we hebben dat stuk nu helemaal gehad over de bediening waarvan Paulus zegt dat hij niet gelasterd wordt. En hoofdstuk 6, 2 Korinthe 6. En we zijn vorige keer gekomen tot en met vers 10. En je ziet, Paulus in dat stuk rust de Korintiërs toe. Hij geeft ze, zeg maar, hij geeft ze stof. Want als je kijkt in 2 Korinthe 5 even, vers 12, daar zegt hij namelijk: wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in aangezicht roemen en niet in het hart. Zie je het? Stof hebben. He? 2 Korinthe 5 was dat, vers 12. Maar nu gaan we naar 6 en dan... Maar hij praat even over de verzoening. En dan zie je dus in vers 6, vers 3, over die aanstoot. Geen aanstoot geven, of dat de bediening, daar gaat het om. Paulus stond het altijd om de bediening en het evangelie verkondigen, dat stond centraal. Daarom werkte hij ook met zijn eigen handen, ja, zoveel mogelijk. Ja, omdat ze nergens op een of andere manier ook maar hem ergens van zouden kunnen beschuldigen of zo. Je hebt ons leeg geplukt of wat dan ook en dat soort dingen. Nee. Dus die vervolgingen, die verdrukkingen zijn daar, vers 4 en 5. En dan zegt hij tegen de Korintiërs: nou, kijk maar hoe ik daar, ik heb dat allemaal meegemaakt. Hoe heb ik mijzelf aangenaam daarin gemaakt? Nou, lees wat er staat. En dan in vers 8 en, of 9 en 10. En ook wel een stukje even kijken. Ook 8. Als verleiders, nochtans. Dat woordje als en dan nochtans. Ja? Zoals de wereld over je praat en over je ziet. Maar, daar staat er tegenover. Zegt nee. Zo, maar nee, zo. Nou, en dan, hij geeft dus stof. En Korintiërs, let op, volg mij dus. Ik ben het voorbeeld. Je kunt het in mij zien. Ik volg Christus, volg mij. En zo moeten jullie dat doen. En niet de verleiders, want daar hadden ze natuurlijk mee te maken. De verleiders. En wie waren die verleiders? Ja, dat waren natuurlijk de mensen. Kijk, de wereld, dat is de wereld, dat weten wij. En waar hebben wij mee te maken? Waar heb je nou de meeste moeite mee? Als je het evangelie verkondigt, die wil het graag verkondigen. Ik heb heel gelukkig de laatste tijd wat ongelovige mensen het evangelie kunnen vertellen. En dat is gewoon heerlijk. Een groot feest. Maar als ik met religieuze mensen te maken krijg, of die een andere leer, dan weet je zelf wel, dat is heel moeilijk. Want die hebben een hele leer in hun hoofd zitten. En ja, oké, die kunnen op een gegeven moment een vijand van het kruis zijn, ja? Terwijl je verkondigt alleen maar het goede nieuws, zoals God nu wil. En die verleiders, kijk in 2 Korinthe 11, daar komen we straks natuurlijk ook nogal eenmaal op uit, maar de Korintiërs werden dus ook lastig gevallen door mensen die met een ander leer kwamen. Paulus zei al tegen de Efeziërs, waarschuwde al voor die wolven, die van buitenaf inkomen. Ja? En dat noemt hij hier, kijk in hoofdstuk 11, vers 3, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft. En wie is de slang? Dan Satan, ja. Die heeft haar bedrogen, ziet, door haar arglistigheid bedrogen. Alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Nou, dus wij verkondigen geen ingewikkelde dingen. Het is voor iedereen te begrijpen. Het is de eenvoudigheid van Christus. Het is toch eenvoudig? He, dus... En dat klopt, mensen bevestigen dat soms. Als jij vertelt, nou, zo word je zalig, punt. En dan verder geen doop of wat dan ook. Ja, dat is te eenvoudig. Ja, dat klopt. Dat is ook de eenvoudigheid die wij verkondigen. Christus heeft alles voor ons gedaan. En je ziet, Satan probeert door arglistigheid de zinnen te bederven. We lazen net in Filippenzen, over hun einde is het verderf. Hier zie je het bedorven, de zinnen, ons denken. Dat zie je, daar gaat het om. Die komen met een andere leer en onze zinnen worden daardoor bedorven. Een andere leer produceert andere gelovigen. Een valse Bijbelvertaling produceert ook andere gelovigen. Zo simpel is het gewoon. En Satan komt ook met een leer en die komt ook met een andere Christus die hij verkondigt. Nou, en dan kijk je in vers 19 en 20... Want gij verdraagt gaarne in hetzelfde hoofdstuk de onwijze, terwijl gij wijs zijt. Dat bedoelt hij een beetje sarcastisch natuurlijk. Zij zagen zichzelf als wijs. Denk maar aan die gaven bijvoorbeeld. Hè. Ik heb de gaven van die en die. Ze roemden in die gaven. Ja, ze zien zichzelf als wijs. En dan verdragen ze de onwijze. Ja? Want gij verdraagt het zo iemand u dienstbaar maakt. Zo iemand u opeet. Zo iemand van u neemt. Zo zich iemand verheft. Zo iemand u in het aangezicht slaat. Niet letterlijk. Want iemand jou opeten, dat doet hij ook niet werkelijk natuurlijk. Ja? Maar dienstbaar maken, ja? Bijvoorbeeld financieel, bijvoorbeeld, ja? 10% geven, dat soort dingen allemaal. Onder dienstbaarheid brengen. Dat verdroegen zij, en terwijl Paulus komt met een evangelie, ja? Met vrijheid. En toch, mensen laten zich in dienstbaarheid brengen door valse leerlingen met valse verleiders. Dus als we terug naar 2 Korinthe 6 gaan, dan vers 11, dat vergat ik net, maar... Daarom zeg ik dit, in vers 11 zegt hij, onze mond is open gedaan tegen u, ook o Corinthiërs. Dat woordje o Corinthiërs. O Urkers. Of Katwijkers, o Katwijkers. Ja? Onze mond is open gedaan tegen u. Ons hart is uitgebreid. Uitgebreid. Het staat open. Van mijn kant, ja? En wat doen jullie nu? Laat je nou door die valse verleiders, die hebben geen uitgebreid hart. Van zuster Paula, jij moet altijd even uit Enschede zeggen, want we hebben twee Paula's. Maar die heeft ooit een keer verteld van, ja, als ik veel bezoek krijg, ja, iedereen kan binnenkomen, want dat noemen wij, het huis is van rubber. Ja, dat wil zeggen, het huis is nu zo, maar van rubber, nou, dan kunnen we nog een paar bij hoor, huppakee, dan wordt hij zo. Dat is met ons ook zo, Paula zegt, ons hart is uitgebreid. Maar bij de Corinthiërs, nee, dat was nou, gij zijt niet nou in ons, nee, maar gij zijt nou in u ingewonden. Ja, weet je wie daar zat in dat hart van de Corinthiërs? Dat waren die valse leraars. In plaats van Paulus, ja, die hun het evangelie verkondigd heeft, die notabene hun in het evangelie geteld heeft. Hij is de geestelijk vader van hun, hij heeft ze in feite gekweekt. Ze zouden met open armen moeten ontvangen. In vers 7 vers 3 ook, kijk maar. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Dat is een eenheid. Maar ja, helaas, van één kant. We zeggen wel eens, de liefde kan niet van één kant komen. Hier was het veelal van één kant. Want de Corinthiërs, die hadden een probleem. Kijk even met mij in hoofdstuk 2 Korinthe 1 vers 13 en 14, dan zien we de situatie daar. Want wij schrijven nu, 2 Korinthe 1 vers 13, wij schrijven nu geen andere dingen dan die gij kent, hè, die je weet, of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Ja, dat wat Paulus schrijft, ja, dat je ze tot het einde erkennen zult. Tegen de Galaten zegt, gij zijt in de geest begonnen, voleindigt gij nu in het vlees. Ja, dat is niet Paulus tot het einde erkennen, want dan eindig je niet in het vlees hoor. Ja, dan eindig je zoals Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Ja, dat is tot het einde toe erkennen. En dan zie je het probleem in vers 14. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt. Zie je, het is niet een, de hele gemeente, ten dele hebben ze hem erkend. En daar zit het probleem bij de Corinthiërs. Niet allemaal erkennen Paulus, er waren partijschappen. Wat zegt nu 1 Korinthe 1? Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Christus, ik ben... Is Christus verdeeld? Er was verdeeldheid. Ze waren vleeselijk. Dus ten dele, het was een gemeente die... Ja, we hadden het net over even, hè? Waar je het over had. Een groep daar, een groep daar, een groep daar. Die een zegt, ik ben voor die, ik volg die. En dat was bij de Corinthiërs ook het geval. Maar dat kan natuurlijk niet. Daarom ook één leer, daar staan we ook voor, we hebben de eenheid des geestes en dat is wat we hier leren. En daarom waarschuwt Paulus ook van die andere leerlingen komen brengen, oké, ze zijn geen vijanden, maar we kunnen nooit toestaan dat op een gegeven moment, dat hebben we hier ook een keer gehad, ik had hier een schema hangen zo, dat is een groot schema. En op een gegeven moment, ja, de opname dat was niet zo en dat klopte niet en dat klopte niet, Dus de hele leer klopt eigenlijk niet. Dus ja, daar heb ik ook een gesprek mee gehad natuurlijk. Heer, eerste vermaning, tweede vermaning. Op een gegeven moment, ja, dat moet op een gegeven moment. Stuur deze gewoon eruit. Dat kan gewoon niet. Want dan krijg je hetzelfde als met die Corinthiërs. Ja, nee, die zegt in feite, nee, ik ben van Petrus. Ja, maar wij zeggen, nee, we zijn niet van Paulus, ja. Maar wij volgen wel Paulus. In zijn bediening, in wat hij verkondigt. Dat is onze evangelie. Daar hebben wij onze eenheid in. Nou, de Corinthiërs hadden die verdeeld. Die hadden helaas een ten dele. Kijk, ook kijk in 1 Corinthië 4 vers 18. En dan lees je bij de Corinthiërs nog eens sommigen. Dat is dat ten dele. En dat is niet zo goed als je dat hoort. Bij ons in de gemeente, als je zegt, ja, sommigen zijn, ja, in vers 18. Kijk, sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot jullie niet komen zou. Die gingen roemen tegen Paulus, ja. Sommigen, ja. Kijk, ook in 15 vers 12, dat is een belangrijk punt ook. 15 vers 12. Dat zou toch raar zijn, als we hier in de gemeente zitten. En dan zegt, kijk, in 15 vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Ja, hoe kan je dat nou vertellen? Je bent toch niet gelovig geworden, omdat je niet gelooft in de opstanding. Dat kan niet. Dus of het zijn ongelovigen, ja, of ze zijn inderdaad bezweken voor een andere leer. Dat kan. Dat zijn sommigen. Dus je ziet, het probleem van de Corinthiërs, er was geen eenheid. Ze volgden Paulus niet in zijn bediening. Kijk, 2 Corinthië 10, zien we het ook. Die dus ook sommigen beschuldigden Paulus van dat hij naar het vlees wandelde. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijn niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen. Daar hebben ze weer.
Vers 2.
Wat zei ik dan? Oh. Oh, sorry, vers 2, ja. Tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. En gelaten gaat het zover dat hij zegt, ben ik nu uw vijand geworden, u de waarheid zeggende. Ja? Dus het was niet vanzelfsprekend bij de Corinthiërs, ja, dat ze Paulus volgden. Er was verdeeldheid. En daarom, die valse leraars, ja, die zat in hun hart. Ja? Als we terug naar 2 Corinthiërs 6 gaan, gij in vers 12, daar zaten dus die dwaalleraars. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in u ingewanden. Daar zaten de dwaalleraars. En dat is, je ziet het, dus bij, we hadden net ook even een gesprekje over, ja, over hoe dat allemaal zo ontstaan is. Maar het is al in de tijd van Paulus begonnen, gewoon, dat ze hem verlieten. Het is niet iets van na 300 jaar of na 400, nee, dat is toen al begonnen. En als je het een verlaat, verlaat je ook het ander. En dat zie je, dat is in feite wat er gebeurt, ja. En ook bij ons kan dat gebeuren. Want ga maar mee even naar Timotheus. De boodschapper en de boodschap, die gaan samen. En als je het een verlaat, dan verlaat je ook het ander. 2 Timotheus. Ja, 1. Vers 8. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren, noch voor mij, die zijn gevangenen ben. Maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. U ziet, het getuigenis onze Heren, dat is natuurlijk het getuigenis van de Heer Jezus. Noch voor mij, ja, nou, dat is degene die hem verkondigt, maar dan Christus na de openbaring der verborgenheid. Ja? Dus hier zien wij Paulus, de boodschapper. Hij is degene die het aan hem verteld heeft. Die het aan Timotheus verteld heeft. En Timotheus zit in Efeze. En daar is hij de oudste in de gemeente. En hij zegt, schaam me niet voor mij. Ik zit in de gevangenis, ja. Plus het getuigenis van onze Heer. Ja? Christus na de openbaring der verborgenheid. Dat is de boodschap. Nou, oké, je kan Paulus zeggen, nou, ik hoef die Paulus niet. Maar als je Paulus niet wil, dan verlaat je dus ook die leer. Of je draait om, ik wil die leer niet. Maar dan verlaat je ook Paulus. Het zit gewoon aan elkaar vast. Kijk maar in vers 15. Wat bedoelt hij daarmee? Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Nou, hoe lees je dat nou, ja? Wat dan? Van mij persoonlijk? Ja, nou ja, nee. Dat heeft vooral te maken, als je mij verlaat, bedoelt u mij? Als je mij verlaat, datgene, niet alleen ik als mens, maar datgene wat ik verkondig als apostel van de heidenen met het evangelie van Gods genade. Die leer, de brieven. Ik heb ook, vorige week was ik een beetje met Facebook in de weer, maar dat ben ik even gedaan. Ik vond het wel leuk, maar ben ik al mee gestopt. Maar van de gemeente heb ik het. Dus ik voldoen een beetje van, nou dat hoor je ook als gemeente hebben, dus dat hebben we ook. En dat is leuk. En ik weet niet of wat mee gebeurd verder is. Maar ik merkte heel gauw dat je, oh even achter de computer, ook even kijken, even kijken. Nou het kan goed gebruikt worden, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. Maar, daar wou ik wat mee zeggen, dan weet ik het niet meer. Dus dan ga ik maar weer verder. Ik kom er zo meteen nog een keer op, denk ik. Oh ja, ik weet het weer. Maar toen heb ik dus bij je profiel, wat je dus een beetje invullen, en over wat we als gemeente dan geloven. Dus dat heb ik ook opgeschreven, ja. Wat we geloven, dan over Paulus en zo. En het evangelie, God, nou, dat soort dingen. Maar heb ik ook tegelijkertijd bijgezet, want hier ook, die mij hebben, van mij hebben afgewend, maar wij zijn niet de enigen die over Paulus praten. Helaas. Ja, zeg goed. Er zijn leerlingen die praten ook over Paulus. Dus dat heb ik er ook ingezet. Dat ja, dat wij zijn niet de enigen die Paulus, over Paulus praten. Maar wij geloven wel dat al de brieven van Paulus voor ons zijn, voor ons voor vandaag. Nou, iemand die een beetje bekend is in de wereld met Paulus, weet gelijk wie ik daarmee uitsluit. Ja? Dat zijn degenen die geloven dat bijvoorbeeld pas naar handeling 28. Dat betekent dat brieven, gelaten en dat soort brieven, zijn niet van ons. Dus zonder het direct te zeggen, hebben we wel gelijk gezegd, Paulus is mijn apostel en dat betekent al zijn brieven van Romeinen tot Filemon zijn van ons. En wij geloven ook dat iedereen niet zomaar automatisch gered is, maar dat hij wel moet geloven dat Christus voor zijn zonde is gestorven. En als hij dat afwijst en zich niet laat verzoenen, dat betekent dat hij het offer van Christus afwijst en dat hij daarmee verloren gaat en in de poel des vuurs komt. Nou, dan heb ik nog een groepering uitgeschakeld die ook over Paulus praat. En dat weten jullie. Dat zijn degenen die geloven dat ja, verzoening is behoudenis, dus je bent iedereen gered. Ja? Dus, wat bedoel je met Paulus verlaten? Als wij bedoelen Paulus verlaten, dat betekent dat alles wat hij in zijn brieven heeft, al zijn brieven die voor mij zijn, dat je zegt, nou ja, die zijn ook voor mij, maar ook, nee, uitsluitend. Ja? En dat is Paulus volgen. Daarmee niet zeggen natuurlijk, want dat zullen jullie het ook niet zeggen. Maar het wordt natuurlijk wel gezegd, oké, nou ja goed, dan hebben jullie dus alleen dat maar en de rest niet. Nou ja, oké. Wij lezen natuurlijk de hele Bijbel, absoluut. Maar vanuit de apostel Paulus. En dat moesten de Korintiërs natuurlijk ook doen. Nou, gaan we mee naar 2 Korintiërs 6. Dus ja, hij zegt eigenlijk, en wij krijgen daar natuurlijk, het is allemaal herkenning, daar is het belangrijk ook als gemeente. Wat is een plaatselijke gemeente? Dat zijn wij zo bij elkaar. Hier is een samenkomst van gelovigen die de eenheid des geestes hebben. Die inderdaad Paulus als hun apostel kennen en voor deze waarheid willen staan. Ja? En Paulus noemt dat de pilaar, de vastigheid van de waarheid. Ja? Dat is wat we hier zijn, wat we hier met elkaar doen. En dat betekent, ja, Paulus is niet nauw, maar ruim in ons hart. Hij is welkom, ja? Hij is welkom, absoluut. Dus als je zegt tegen hem, kijk, gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Nee, hij moet ruim zijn in ons. En dan in vers 13 zegt hij tegen de Korintiërs ook, nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Hij spreekt over het woordje vergelding. Dat heeft te maken, ja, net zoals in met een relatie, ja. Kijk bijvoorbeeld, wat staat het? 1 Timotheüs 5 vers 4 is een mooi woord, die staat een beetje vergelijkbaar. Paulus spreekt in een relatie van vader en kinderen. Hij is een geestelijk vader, ja. Hij heeft hun door het evangelie geteeld. Dus hij is hun geestelijk vader. En zij zijn zijn kinderen. Nou, wat horen kinderen te doen? Ja, nou kijk in 1 Timotheüs 5 vers 4... dan zie je het mooi staan. Maar zo enige weduwe kinder heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid oefenen. En de voorouders weder vergelding te doen. Want dat is goed en aangenaam voor God. Wat bedoelt hij daarmee? Vergelding. Dat betekent, is daar wat te zien? Oh, is daar wat aan de hand? Vergelding, dat betekent betalen, uitbetalen in gelijke munt. Iets vergelden. Jij een klap voor je hoofd, jij geeft mij een klap, jij krijgt er een terug. Dat is vergelden. Maar, dat is in negatieve zin. Maar liefde Kinderen horen hun ouders vergelding te doen. Dat betekent, de ouders hebben van hun gehouden, hebben alles voor ze gedaan. Wat is het vergelden van de kinderen? Dat zij hun ouders lief hebben. In die zin bedoelt Paulus dat ook hier in 2 Korinthe 6. Ja? Als hij zegt in vers 13, nu om dezelfde vergelding te doen. Ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt ook gij uitgebreid. Dus de Korintiërs naar Paulus toe, wat was hun vergelding? Ja, dat zij hem ook lief hadden. En dat ze hem ontvingen zoals hij hun als zijn kinderen. Want hij heeft ze als een vader vertroost. Ja? En hij is ze niet tot last geweest. Hij heeft maar één ding gedaan. Hij heeft het evangelie aan hun verkondigd. Waardoor zij gered zijn geworden. En de vergelding van hun naar hem toe is, dat ze hem natuurlijk met open arm ontvangen. In plaats van onderzoek te gaan doen, die Paulus, en wat is dat voor een figuur? Ja, is dat wel mijn apostel? Okay. Goed. We gaan naar, even kijken, waar was ik? Ja, wordt gij ook uitgebreid. Nou, wij krijgen natuurlijk te maken met Paulus. En ik had wel in de pauze net ook even over een stukje van, dat ja, niet iedereen die wil hem natuurlijk. Dat is een beetje actueel, het is altijd al zo geweest, maar als ik daar even bij stilsta, dat als je het evangelie verkondigt, ja, Martin zei het net ook, ja. Of het was iemand anders, maar waar neemt het nou niet aan? Je vertelt het, waar neemt het nou niet aan? Er is toch niks verkeerd mee? Dat kost je niks. Je wordt niet gedwongen om lid te worden van een kerk. Je hoeft alleen maar aan te nemen. Waarom neemt iemand dit niet aan? Dat is toch niks. Is toch, we verkopen toch geen leugen? Dat is toch geen slecht nieuws? Nou, ik denk, het heeft vaak met persoonlijke motieven te maken natuurlijk. Zoals we dachten van eer, macht en geld. Dat zijn altijd drie van die belangrijke. Eer, macht, geld. Aanzien. Ik bedoel, die vriend die ik kende bijvoorbeeld, die is één keer ooit bij mij, waar ik het net over had, die is ooit één keer bij ons geweest, ja. Maar ja, je gaat toch niet. Het is ook belangrijk dat je bekend bent, toch? In de kerk waar je zit. Het is goed voor de business. Nee, ik heb ook vroeger veel klanten gehad, ja. Dat is, en dan als je dat verlaat, dan kom je in zo'n heel klein groepje. Dat soort dingen. Er kunnen allerlei motieven aan zijn. Waardoor je dus opgeeft. Je weet, er zit een prijskaartje aan dit evangelie. In feite, bij Paulus heeft het alles gekost. En dat kan bij ons ook zo zijn, ja? Uiteindelijk dat hij alles kost. Je kan een hoop dingen daardoor kwijtraken. Het meeste is natuurlijk, het pijnlijke is dat als je natuurlijk met je broeders en zusters daar dan de verwijdering. Hè, we hadden het er net ook over. Ja, we praten er gewoon niet meer over. Of ze zeggen gewoon niks meer. Of je wordt gewoon genegeerd. Dat zijn allemaal van die dingen die mensen natuurlijk ook aanvoelen. Ja? Er zit een prijskaartje aan. Dus een motief is natuurlijk ook de verdrukkingen. Want dit evangelie levert verdrukkingen op. En niet iedereen wil verdrukkingen. Niet iedereen. Wie wil nou verdrukkingen? Niemand. Ik niet. Maar ja, ik zeg het altijd bij, je krijgt het er gratis bij. Als je dit evangelie aanneemt, krijg je absoluut de verdrukking. Want wie godzaliglijk wil leven, en hoe doen we dat nu? Dat is als je Paulus volgt. Zullen de verdrukkingen komen. En dat kan bijvoorbeeld, het is wel toevallig, maar nu hebben we natuurlijk heel veel kinderen hier zitten. Ja? Ja, soms zit er helemaal niemand daar. Dit is niks. Wij hebben op een gegeven moment een keuze gemaakt. Ik moest allemaal naar de wc nu. Ja. Oké. Maar goed. Als moeten die deur zo meteen anders beneden. Nou, we zijn toch bijna klaar. Maar, ik weet nog wel. Het is een keuze die je maakt natuurlijk. En de verdrukking is onder andere bijvoorbeeld. Nou, okay, jij hebt ook een uur moeten rijden met de kinderen en jullie thuis. Ja. En, kinderen staan niet allemaal al te juichen als ze soms om 8:30 of 9:00 in de auto moeten, denk ik, daar op het achterterrein. Hè? Nee. Vooral niet als je 3 uur s'nachts thuis komt natuurlijk. Hè? Dus ja, kijk, en dat is een keuze die je dan als ouders ook maakt. Ik bedoel, wij hadden hier op een schoolgebouwtje toen de tijd, dat was al in het begin. Nee, dat was eerst daar, nee, later daar. En om 10:00 s'ochtends, we begonnen nog om 10:30. En gingen, of Paula of Helene, gingen dan naar die school al. En die gingen dan onze kinderen, alleen mijn kinderen zaten daar, meer niet. Nooit iets anders gezien. Ja, als ik ga anders redeneren, ja, maar ik wil gewoon ook, ik wil wat voor mijn kinderen ook hebben. Dat is belangrijk. Nou, die ken ik ook, ja. En die hebben de keus gemaakt. Die komen niet, want ik wil daarheen, daar is veel kinderwerk en dat soort dingen. Nou, het mag er voor mij allemaal. Maar waarom doet men dat? Ja, voor de kinderen, ja, maar oké, je hebt dat al niet. Ja, dat is ook een verdrukking. Maar waar gaat het om? Voor mij gaat het gewoon, dit is de waarheid. Ja, dit is het evangelie. En oké, dan maar klein met mijn kleine kindertjes. En we hebben niet alles, er is van alles op aan te merken, maar ik heb wel de waarheid. En dat is voor mij wat bovenaan staat. Oké, en als de kinderen later tegen mij zeggen, ja pap, nou leuk, bedankt zeg, ik heb dit en dat. Zeg, ja, moet luisteren. Ik heb het je evangelie geleerd. En je bent ermee opgegroeid. En dit is de waarheid. Ik ben er niet van afgeweken. Nou is het jouw keus om te doen. En als jij dan wel naar een kerk wil wat helemaal vol zit, en die verdrukking niet wil, maar ik heb het nooit als een verdrukking ervaren. Weet je wanneer als je een verdrukking ervaart? Als je de keus niet maakt. Nee, maar zo, wel niet. En dan maak je op een gegeven moment een verkeerde keus. En dan zit je daar wel, maar je zit wel niet met de waarheid. En waar is dan de versterking? Waar is dan de gemeenschap, de eenheid des geestes? Dus je lijkt wel dat je iets, dat je de prijskaartje, gelukkig dat wil ik niet. Maar wat krijg je ervoor terug? Ik heb die wonderbare eenheid van de geest met mijn broeders en zusters. En ook al was het klein. Maar we hebben altijd dat als een één grote rijke zegen ervaren. Maar goed, het is altijd een stap in het geloof die je maakt. Het is allemaal van tevoren allemaal van wel niet en als dit nou, als dat. Nee, de Bijbel zegt zo en ik doe het gewoon en dan zie ik wel wat er van komt. Maar de Heer, als het voor de Heer is, dan zal het nooit verkeerd uitpakken. Maar het is een kwestie van in het geloof. Nou ja, en dat ook heel belangrijk argument is natuurlijk ook te hangen aan traditie. Ja, dat traditie kan ook mensen niet loslaten. Ja, en dat is ook een heel belangrijk gegeven waardoor mensen afhaken. Oké, het zij helemaal zo. Het is altijd wel zo geweest. Het zal niet voor hele grote aanhang zorgen. Wat ook wel gezegd was, en dan wil ik... het is 10 voor, oké. 2 Korinthe 4 even. Want door zogenaamde verblinding... Ja, wij zijn natuurlijk verblind voordat je tot geloof komt... Kijk in. Maar ons evangelie is niet bedekt. Ja? Het licht is sterker als de duisternis. Dus 2 Korinthe 4. Zegt Paulus. Ik lees vers 2 ook even. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Niet wandelende in arglistigheid. Nog het woord vervalsende. Zie je dat? Nog het woord vervalsende. Ik heb de juiste Bijbel. Ja. En Paulus zegt ook, ik heb jullie de hele raad verkondigd. Ik hou niks achter bewust, omdat, nou ja, ik wil toch liever dat de zaal vol blijft. Nee, ik verkondig de hele raad Gods. Maar door openbaring de waarheid onszelf aangenaam makende bij alle consciënties de mensen. Doch indien ook ons evangelie, ja, als dan ook nog steeds ons evangelie, ja, bedekt is, dan is het bedekt in degene die verloren gaan. Maar ons evangelie is niet bedekt. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. Ja, inderdaad, de mensen, hun denken is verblind. Ja, dat klopt. Daar zorgt Satan wel voor. Dat is de God van deze eeuw. De wereld is er helemaal op ingesteld dat mensen natuurlijk niet gaan geloven, maar dat ze juist niet met het evangelie, en dat je ziet het, het wordt nu steeds erger en erger en erger. Voor de ouderen, als je 30 jaar geleden, 40 jaar geleden kwam, en je kijkt nu, dan zie je wel hoe dat veranderd is in de maatschappij. Hè? Ook de houding tegenover de Bijbel. Het is gigantisch omgeslagen gewoon. Dus als je nu zegt, ja, Christus is de weg, de waarheid en het leven. Komt niemand door de Vader dan door mij. Nou, dat kan je nog zeggen, maar dat kan een tijd komen dat je dat niet meer mag zeggen, hoor. Ik weet, in Amerika, hier en daar in de staat, is dat al zo, dat er een wet is. Want als je dat zegt, ja, wie benader je daarmee, als je dat zegt? Ja, de moslims, die kan niet zomaar zeggen dat je alleen via Christus tot God kan komen. Dat soort dingen, dat sluit zich steeds meer en meer. Dus die vrijheid die we hebben, ik weet het zo net niet in de toekomst. Maar goed, de God heeft de zinnen verblind. Opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, het beeld van God is. Dus het evangelie geeft licht en dat bestraalt, maar dat is sterker dan de duisternis. Dus Anders zou je kunnen zeggen, nou ja, de mensen zijn verblind en we hoeven het evangelie te verkondigen, want ze kunnen het toch niet aannemen, want ja, ze zijn verblind. Nee, dat straalt hun. Kijk in vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die, kijk, in ons hart geschenen heeft. Ja, ik was toch eerst ook zo? Nou, het licht heeft in mijn hart geschenen en ik heb het hier aangenomen. Dat doet het evangelie. Dus we verkondigen het evangelie en dan zie je, dan krijgt het verlichting. Alleen de mensen moeten de keus maken. Het licht is sterker als de duisternis. Dus men, men is blind, maar iedereen kan het aannemen. Iedereen. Er is geen enkel excuus. Geen verhaal van, ik zie het niet. Ik noem nog even een tekst naar Timotheus. 1 Timotheus vers... Er is 2 Timotheus. 2 Timotheus. 2 vers 24 tot 26. En een dienstknecht, 2 Timotheus 2 vers 24. Des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis de waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Dit zijn mensen die hebben de waarheid gekend, die zijn afvallig, andere leer, maar zit je in de strik van de duivel. Maar je ziet, je bent niet blijvend in de strik van de duivel. Want hoe krijg je bekering? God geeft die bekering tot erkentenis van de waarheid. God wil dat wij tot erkentenis van de waarheid komen, toch? Dat is dit woord. Dit woord geeft ons bekering. Ja, dus iemand, als die dat woord leest, ja, via dat woord kan God erkentenis geven dat tot bekering komt, mens. Tot erkentenis van de waarheid, als je die waarheid weer gaan erkennen. En dan kom je uit de strik van de duivel. Ja, het is niet zo leuk om te zeggen, maar iedereen die eigenlijk afwijkt van deze Bijbel, van deze boodschap, daar zegt Paulus van, die zit in de strik van de duivel. En dat heb ik van mezelf ook pas moeten zeggen. En het gek is, je voelt het niet. Het is geen voelen. Maar vanuit het woord, Gods geest werkt in mijn geest. Het is geen voelen. Je moet het lezen en denken, hé, klopt. Gods woord zegt dat. En dan komt de bekering. En tot de erkenning van de waarheid. Zo simpel is het. Nou, ik wil nog één tekst even met jullie lezen in 2 Korinthe 6 na Filemon. Maar even 2 Korinthe 6 lees ik nog dat hij zegt in vers 13. Daar zegt hij. Oh ja. Nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt ook gij uitgebreid. Kijk, bij Paulus, hoe Paulus zich opstelt naar de Korinthe, ook al hij zegt natuurlijk vaak wel, ik beveel u dit en beveel dit en leer dit en vermaan dit. En toch, ik bid u, ja. Het is constant, ik bid u. En jullie moeten ook uitgebreid worden. Maar Paulus is geen politieman. Hij wil een medewerker van de blijdschap van ons zijn. Een medewerker van de blijdschap zijn en geen heerschappij over iemands geloof. Hoewel, hij had wel de autoriteit natuurlijk, ja. Want dat is de tekst in Filemon, die ik even met jullie wil lezen. Dan zie je hoe in Filemon komt alles samen wat Paulus dus in zijn brieven leert. En dan zie je in vers 8. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, zie je, het geen betamelijk is. Hij was de apostel van de heidenen. Dus ik kon gewoon zeggen, hij moest goed luisteren, nou gaat het zo en zo en zo. Zo bid ik, nochtans liever door de liefde. Daar ik zodanig één ben te weten, Paulus een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewelke ik in mijn banden heb geteld, namelijk Onesimus. Zie je, ik bid u, ik vraag je heel vriendelijk, verzoek je, ik smeek je. En dat is een hele andere houding. En dat is onder genade, want God werkt bij ons nu op basis van genade. Terwijl in het verleden werkte natuurlijk op basis van de wet. En dan was het, jij zal dit en anders dat. En als je dat niet doet, dan dat. Dat hoor je eigenlijk niet, met Paulus. Wij horen natuurlijk in de wegen van de Heer te wandelen. Zo bid ik u, hè? Word niet gelijkvormig. Ik bid het u. Ik heb je Romein helemaal geschreven. Ik smeek het je, ga nu ook daarin wandelen. Zie je? Constant op die vrijheid die je hebt. Constant die vrijheid. Maar laat die vrijheid geen oorzaak van het vlees worden. Dus, nou, en dan komen we zo meteen Natuurlijk de volgende keer in 2 Korinthe 6 gaat hij spreken over de gemeenschap met de ongelovigen. En het religieuze systeem. Dan gaat hij laten zien dat de Korintiërs niet meeslepen in het religieuze systeem. Wijk er vanaf. Blijf bij deze leer. En dan constant roept hij de mensen daartoe op. En hou het zuiver. Blijf bij de waarheid. Goed, dan gaan we volgende keer verder over hebben. Het is niet zo dat Paulus natuurlijk zegt, ik bid u, dat doet hij. Uiteindelijk, er komt een moment dat hij zegt, ja, dan hebben we het zuurdeesem van de zonde en de zuurdeesem van de valse leer. Ja? En dan zegt hij, moet ik met de roede tot u komen? Ja? En dat is eenmaal als op een gegeven moment natuurlijk de mensen daarin blijven. Maar het is de gezonde leer die het in ons moet doen. En door Gods geest, door zijn genade in ons. Dat is het grote verschil van, ik ben zelf in een vrijzinnige kerk redelijk opgegroeid. Maar ik ken inmiddels genoeg hier zitten die echt onder de preken van de wet gezeten hebben. Die weten het nog veel beter dan ik natuurlijk, ja. Dat de wet het in ons niet kan doen. Maar zijn genade, dat is die gigantische verandering. Dat hij heeft alles voor ons gedaan. In feite, je hart openstellen voor Paulus. He, wordt ook uitgebreid, ja. En laat hem toe. En dan zal je zien dat Gods genade via zijn brieven in ons gaat werken. En dan zullen we ook die kracht in ons dagelijks leven ervaren. In onze wandel. En die wandel, ja, hier is het allemaal goed. Maar het gaat erom als we buiten zijn. In ons dagelijks leven de hele week lang. En in Gods genade hebben we hard nodig. Maar het zal ook werken in u die gelooft. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, vader, dat we zo'n rijke boodschap hebben. En sommige dingen, vader, die worden natuurlijk, hebben we al gelezen. Maar het bevestigt elke keer weer, vader, datgene wat in ons leeft. En het wordt elke keer in herinnering gebracht, vader. En elke keer hebben we het toch weer nodig, dat levende water, vader, dat we gesterkt worden. En het is zo mooi dat dat evangelie wat u hebt geopenbaard aan de apostel Paulus, vader, dat is onze dagelijkse kost. Dat geeft ons die bekrachtiging, vader, zodat die zonde niet ons gaat heersen. En dat we ook de vrijmoedigheid mogen hebben, vader, om het ook aan anderen te vertellen. En dat u ons ook sterkt, vader, in al die omstandigheden. En de vertroosting en de bemoediging en de bekrachtiging, vader. Heer, u geeft het allemaal. En daar willen we u ook dank zeggen voor. Dank zeggen voor datgene wat u voor ons aan het kruis gedaan heeft. U hebt alles gegeven, vader. Meer konden we gewoon niet. En wij hoeven alleen maar het aan te nemen. En daarna te leven. En daar willen we u grootelijks dank voor zeggen. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed.